In de Spreker-podcast vind je verhalen van inspirerende denkers en doeners die de toekomst op een positieve manier willen vormgeven. Co van Gorsel gaat met hen in gesprek over actuele onderwerpen voor mens, organisatie en maatschappij.
Goedendag, welkom bij de Spreker-podcast. Mijn naam is Kees Veer en ik zal voor deze keer een speciale gast interviewen. Namelijk de man die normaal gesproken altijd op deze stoel zit, Co van Gorsel. Co, van harte welkom.
Dankjewel, Kees. Leuk om hier te zijn. Het is helemaal een andere plek opeens, dat moet ik even wennen.
Ja, ik dacht, beginnend eigenlijk een tweede seizoen. Je hebt al aardig wat mensen op de bank hier gehad.
Ja.
En het leek mij inderdaad leuk om voor de vaste luisteraars en kijkers. Dat ze een beetje inzicht hebben van wie is eigenlijk die Co van Gorsel die voor de spreker.nl de interviews verzorgt.
Nou, leuk. Gevarieerd met de uitnodiging.
Nee, dus laten we gewoon losbarsten.
Shoot, Kees.
Wat ik denk sowieso opvalt, als ik gewoon eventjes naar jouw cv kijk, dat je heel veel verschillende dingen hebt gedaan.
Ja.
Maar laten we ze gewoon op het begin beginnen. Gewoon bijvoorbeeld middelbare schoolopleiding. Van waar ben je gestart van?
Tot dit briljante samen zijn. Ja, ja. Ik was niet zo'n briljante leerling. Ik begon al wel keurig op het VWO. Maar uiteindelijk na 6 jaar rolde ik van de MAVO af. Dus toen dacht ik, misschien ben ik wel niet zo intelligent als mijn spiegelbeeld mij altijd voorhoudt. Maar ik was ook altijd gewoon heel druk met muziek maken. En een vormingstheater had ik toen al. Ik moest toen al de wereld redden.
Zat je toen ook in een bandje?
Zat ik altijd in bandjes. Dus dat is altijd eigenlijk wel een beetje de rode lijn in mijn hele, de rest ook van mijn leven geweest.
En dan speelde je gitaar?
Ja, ik ben echt wel een gitarist. Dus het echt een akoestische gitarist. Ook niet zo'n headbanger, weet je wel. Het was altijd bij mij vroeger Bob Dylan en Donovan en Melanie. En ik weet niet of je dat... Zeg jij dat nog wat? Jij bent wat jonger dan ik, maar het is...
Ja, een aantal mensen wel. Inderdaad.
Nou ja, die oude hippie in hippie tijd, zal ik maar zeggen. En toen was het ook nog zo dat als je gitaar speelde, dan... Er werden ook alle meisjes altijd verliefd op je en zo. Dus het was voor mij ook...
En zong je er toen ook bij? Of?
Zong er ook bij. En het wel grappig, want ik zit inderdaad normaal gesproken te babbelen op die stoel. En heel veel van de sprekers die ik spreek, die zijn ofwel een jongste kind. En of het zijn ook muzikanten.
En jij bent het beide, begrijp ik?
Nou ja, precies. Ik herken dat dus heel erg. En volgens mijn systeemtheoretisch ingerichte zus heeft dat alles te maken met het feit van... als je de jongste bent in een gezin, dan moet je gaan schreeuwen voor de aandacht. En dan word je dus muzikant of je weet ik het. Je gaat,
want kreeg je het wel heel erg mee in je opvoeding, het muzikale?
Eigenlijk wel. Ik kom uit een katholiek milieu, ook niet al te zwaar. Maar op een gegeven moment stapten we er allemaal wel van af. En ook zo'n... twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen.
Inderdaad.
Mijn vader was eigenlijk gereformeerd van huis uit Tolen. Eigenlijk nog een best stevig gereformeerd gebied. Dus ze mochten dan wel trouwens, kregen toestemming van meneer pastoor op voorwaarde dat de kindertjes keurig katholiek werden. En waarom is dat dan belangrijk? Wij zongen dus in de keuken altijd gewoon heel veel allerlei christelijke liederen. En aangezien we met z'n zessen waren, werd het een beetje saai als iedereen één toon ging zingen. Dus we zongen allemaal meerstemmig. Dus dat is er echt met de paplepel ook wel ingegoten. En dat heeft zich in mijn muziek ook altijd geuit. Want ik was altijd gek van de Eagles en Crosby, Stills en Nash en alles wat met... meer stemmig gezang te maken had, dat was onze ding. Maar even naar die 6 jaar MAVO, dat was wel heel grappig. Ik kwam mijn laatste Jim Jansen tegen, die nu bij de, hoe heet het ook weer, zit, een New Scientist. En dat hij dat hoorde, begon hij meteen te lachen. Hij zei, ik ook. Hij had 5 jaar over de MAVO gedaan, dus die MAVO was ietsje minder moeilijk dan die van mij, denk ik. En hij heeft er ook een boekje over geschreven, MAVO-klanten. En dan zie je toch wel dat heel veel mensen op die middelbare school... ja, gewoon mislukken. Omdat ze het gewoon veel te druk hebben met het ontwikkelen van hun prefrontale kwap, zou Miras zeggen.
Ja, of precies, bij jou duurde die ontwikkeling iets langer.
Ja, ik ben heel lang... ik vond gewoon andere... En dat is misschien, waar hebben we het over? Ik vond toen ook dingen veel belangrijker dan school. Inderdaad, dat vormingstheater. Ik was denk ik 15, 16, toen stonden we al op de bühne met over het klimaat en over politiek. En dat we de wereld beter moesten maken. En eigenlijk is dat er nooit uitgegaan.
Ja, precies. Dat is een rode draad. Dan gaan we ook weer. Maar daar gaan we zo nog even verder op terugkomen.
Ja.
Wat ik ook wel interessant vind, is van... je bent ook in de psychiatrie terechtgekomen. Ja. Is dat iets wat direct na die MAVO?
Ja, en dat lijkt dan vanuit dat idealisme voor te komen, maar dat was niet zo. Het was meer van, ik had geen idee wat ik wilde. Ja, ik wilde muziek maken, maar ja, dat is ons niet allemaal gegeven of niet weggelegd.
Of niet om dat professioneel te doen.
Precies. Ja, dus je moet toch gewoon werken. En ik weet nog heel goed, het was 4 september 1978. Ik was net twee maandjes 18... En toen kon ik me inschrijven ik kon bij de KVV terecht. Dat was een kort verband vrijwilliger in dienst. Dan kon je voor 4 jaar tekenen. Ik dacht, nou ja, verdienen een hoop geld. Ik dacht, nou, zwaar is ook wel een ding. Of ik zou inrichtingswerker worden, of dat die opleiding genoemd in Arnhem, omdat daar een zus woonde. En ik kon in Castricum terecht als psychiatrisch verpleegkundige. En daar woonde een andere zus. En dat was een beetje terug naar de kust. Ik kom hier ook vandaan. Ik ben in Muiden geboren. Dus dat had uiteindelijk de voorkeur om weer gewoon in het duingebied van alles te doen. En dat heb ik een jaar of 8 volgehouden.
En dan was je eerst leerling waarschijnlijk?
Ja, klopt. Je deed dan zo'n in-service opleiding. En ik ben daar ook wel iets te lang blijven hangen, vond ik toch. Maar,
want je bent ook vrij jong, dus je komt ook vrij jong dan in een bepaalde kant van de maatschappij. Ja. Die je ziet, zeg maar.
Ja. En dat
vond je jezelf achteraf dan ook te jong om dat te doen? Of?
Nou... Ik weet nog wel dat er zo'n hoofd op een gegeven moment zei. Ik zat wel meteen op een pittige afdeling. En die wilde helemaal niet dat ik kwam. Want die vond me veel te jong. En die gaf me daarna gelukkig wel het compliment van... God, het is me alles meegevallen. Want ik had wel een zekere... hoe zeg je dat dan? Levenswijsheid of zo. In dat Roosendaal milieu waar ik dus die middelbare school heb gedaan... Mag ik dat vertellen op de camera? Toen zat ik al in allerlei van die drugs scenes en zo. Maar daar stond ik achter de bar, hoor. Ik had geen spuit in mijn dinges of zo. Maar ik had er al wel een hoop gezien.
Ja.
En dus ik was niet helemaal een groentje wat opeens geconfronteerd werd met een werkelijkheid waar te weinig mensen mee geconfronteerd worden. Want nu je dat zo zegt, ik vind het wel heel goed geweest voor de rest van mijn leven. En ik weet niet meer met wie ik het laatst nou ook over had van... Het is ook wel een politiek discussiepunt wel eens geweest. Hoor. Moeten we niet zo'n soort maatschappelijke dienstplicht weer in het leven roepen, zodat de mensen ook weer eens zien van wat is er in de wereld aan de hand?
Ja, precies. Want wordt bijvoorbeeld in jouw ogen dan te veel weggestopt?
Ja, vind ik wel. Maar dat is natuurlijk met alles. Kijk, ik denk wel eens dat we... Esther van Venema heeft er laatst een mooi boekje ook over geschreven. Hè, van we zijn ondertussen tot God verworden en willen alles meteen nu en snel. En alles moet leuk zijn en weet ik het wat. Terwijl ik denk, joh, kijk eens goed rond. Kijk eens naar documentaires. Dan is alles al goed. We hebben het zo verdomme goed. En dat soort beelden van wat er in een inrichting gebeurt of zo. Voor zover die er nog zijn, hoor. Want die zijn ondertussen ook steeds meer... meer de samenleving wel wat ingegaan. Maar niet alleen een inrichting, maar dat gebeurt natuurlijk ook met mensen aan de onderkant van de samenleving. Wat gebeurt er bij voedselbanken? Hoe zit het in een vluchtelingencentrum? Ik denk dat mensen daar geen idee van hebben. Dus ik zou er zeker voor pleiten van, goh, als je nou van die middelbare school afkomt, ga eens een jaartje maatschappelijk werk
toch
doen.
Zoiets, ja.
Dat je dus weet van... Dat verwende pestmilieu weer uit vanuit dat niet de wereld is.
Nee, precies. En wat maakte dat je daar toch dus mee ging stoppen?
Nou, eigenlijk de muziek toch weer dan. Want dan krijg je weer die andere rode lijn. Hè, ik was wel al meteen ook in die verpleging weer met mensen bezig om wereldberoemd te worden met onze eigen band en met eigen werk. Niet lachen, Kees.
Ik heb er een voorstelling bij. Maar dat,
dat was echt een tijd van met de bandjes langs platenmaatschappijen. En dat werd het uiteindelijk gewoon niet. We hebben wel leuke dingen meegemaakt, maar uiteindelijk werd dat het niet. En toen kwam ik wel in allerlei coverbandjes terecht. En daar zit gewoon het geld. Als je als muzikant in Nederland wil overleven, Als je niet Treintje Oosterhuis heet of een of andere grote naam, dan is er goed geld te verdienen. Maar dan wel met wat wij vroeger bruiloft en partijenwerk noemden. En dat wilde ik toen heel graag. En dat werkte ook wel. Gewoon een goede band.
Want dat is de tijd dat je daarmee bent begonnen, zeg maar.
Ja.
Met dat,
ja, en toen kregen we wel meteen allerlei problemen. Want ik zat ook in die verpleging en dan moest je in het weekend vaak werken. Dus dat ging eigenlijk niet meer. En toen was het, kan ik iets verzinnen waardoor ik gewoon en wel muziek kan maken in het weekend en ook een soort basisinkomen. Hoe doen we dat? Nou, hooray, hooray. We hadden destijds de basisbeurs voor studenten. Dus nou, ik ga studeren. Ik had ondertussen ook na die verpleging...
Was dat je hoofdreden om te gaan studeren? Vervolgens?
Eigenlijk wel. Ja, en toen wist ik dus ook helemaal niet wat zal ik dan eens gaan doen. En toen ben ik sociologie gaan doen. Ik had ondertussen ook wel de sociale academie nog wel even tussendoor gedaan, zo'n managementopleiding. En daardoor kon ik met mijn MAVO wel naar de universiteit. En ik dacht, nou ja, dan was sociologie. Dat leek me wel aardig. En tot mijn stom. En ik was ook een beetje onzeker ook, hoor. Moet ik ook wel bekennen. Want je hebt eigenlijk alleen maar de MAVO op zak. En hoe gaat dat dan? Ik vond dat best wel een beetje.
Zat er ook een soort bewijsdrang in?
Of? Nee, helemaal niet. Nee, ambitie of zo heb ik nooit gehad. Of nog steeds niet. Nee, maar wat wel mooi was, en dat vond ik echt wel een hele fantastische ontdekking, dat ik weet wel, ik koos meteen bijvak filosofie, want Hans Achterhuis gaf daar les. En daar had ik wel ondertussen altijd wel weer wat van gelezen. Ik was altijd wel gewoon geïnteresseerd in al dat soort dingen. En het was voor mij gewoon één halleluja. Dus, ik vond het fantastisch. En dan weet je hoe dat gaat. Je hebt ook gestudeerd. Dan ben je in mei ben je opeens klaar met jaar 1. En toen dacht ik, ja, en nu? Want ik was altijd gewend geweest om gewoon 40 uur in de week te werken. En dan begon, geloof ik, in september weer het tweede jaar. En ik denk, nou, ik ga niet 4 maanden niks doen. Dus ik denk, weet je wat, ik ga er ook politicologie bij doen. Want ik miste wel bij die sociologie ook wel wat concrete historische verhalen en zo. Dus ik denk, nou ga ik dat erbij doen.
Maar dat is op zich pittig, 2 studies. Toch?
Nou ja, ik vond het dus helemaal niet. En nou klinkt dat waarschijnlijk ontzettend, daar heb je co, arrogant. Maar dat, zo bedoel ik het echt niet. Want ik was uiteindelijk, nou, als je dus nagaat dat ik dus 6 jaar over de MAVO heb gedaan.
Ja.
En 4,5 jaar over 2 studies, ja. Wetenschappelijke studies. Was ik nou opeens zo slim geworden?
Ja. Nou, maar hangt het dan toch niet ook met... Tenminste, als ik naar mezelf kijk, dan heb ik ook eerst een hbo gedaan. Daarna nog een universiteit. En was ik met die universiteit, was ik toch iets volwassener, iets gemotiveerder. Tuurlijk. Waardoor je het ook inderdaad op een andere manier aanpakt.
Absoluut.
Is dat ook vergelijkbaar?
Absoluut. En het is de interesse. Ik bedoel, zeker dat politicologie, dat vond ik echt... Zullen we vanavond naar een cowboyfilm kijken? Of zal ik eens kijken wat Kennedy deed tijdens de Cuba-crisis? Ik bedoel, dat is toch gewoon hetzelfde? Dat is gewoon ontspanning. Dus mensen, en achteraf denk ik ook wel eens, hoe heb ik het allemaal voor elkaar gekregen? Want ik kreeg ook nog kindertjes en zo. En ik had een oud huis en ik zat in een band. En dat was allemaal, eigenlijk snap ik dat achteraf ook niet helemaal. Maar het was zo verschrikkelijk leuk. Ik vond het zo boeiend tot dit moment aan toe. Want ik vind het nog steeds altijd... Ik vreet gewoon die dingen. Ik vind het wel heel leuk. Dus ja, dan ging het me verschrikkelijk makkelijk.
Precies, toch die interesse ook weer in wat gebeurt er in de maatschappij. Ja, hoe werken patronen?
Ja, ja, en toen moest ik wel gewoon weer aan het werk. Want toen dacht ik ook, mijn familie riep ze helemaal van, je moet wel wat doen met die diploma's. En dacht ik, oh, wat dan? Maar er is een of andere baan gekregen als... directie-secretaris bij het regionaal bureau onderwijs. Dat vond ik ook wel weer leuk, maar dat heeft maar 2 jaar geduurd. Toen ging die tent onderuit. En toen ben ik eigenlijk voor mezelf begonnen. Ook weer weinig gemotiveerd, toch? Dus in die zin, weet je wel, als je mij vraagt... Goh, wat drijf je dan? Of zo, nou, je valt een beetje van het een in het ander. En toen ben ik...
Maar je begint ook niet zomaar iets, een bedrijf voor jezelf.
Nee, maar ja, je moet... Ja, ik denk ook wel eens dat... De andere persoon, die hebben het altijd over de weg. Hè, van en stippel je die nou uit? Of is dat wat op je pad komt?
En het is misschien ook, ondernemen is natuurlijk ook iets van je, dat je ook een bepaalde vrijheid wilt behouden.
Absoluut, ja.
Tenminste, ik kan me voorstellen dat bij jou dat een motivatie is geweest.
Ja. En toen begonnen wij, hadden we twee ideeën. We zouden gaan ondernemen, wat gaan we eens doen? En zo. Toen hadden we al zoiets, als we nou zorgen dat we geld genoeg hebben om 3 dagen in de week wat te werken of zo. Ik moet er niet te moe van worden, maar is een beetje, want ik moet muziek maken. En dat eerste idee was overigens een sprekersbureau beginnen. Dat was begin 1990. Dus ik was jou ver voor. Want ik zag natuurlijk vanuit de muziek hoe dat ging met bandjes. Ja. En op de universiteit zag ik allerlei hoogleraren 's avonds naar Groningen op de fiets. Nou ja, de trein. En die kregen dan een boekenbon. Het alternatief was ook niet gek. Want ik deed dat met een maat en die zat meer in dat Europa-verhaal. En dus die dacht, weet je wat, we gaan Europese subsidies aan de man brengen. Er was heel veel geld vanuit Europa voor Nederland beschikbaar als lidstaat. En dat stond allemaal keurig gepubliceerd in de Staatscourant. Maar dat las geen hond. Dus er bleven miljoenen gewoon liggen. Dus wij lazen de Staatscourant en stapten daarna een bedrijf. En dan zeg je, goh, weet je dat er iets is wat voor jullie misschien interessant is? En als er dat wat wordt, dan pakken wij een percentage en dan zijn we weer weg. Nou, dat was een hele succesvolle formule. We hebben mooie dingen meegemaakt, leerzaam. Maar eigenlijk niks voor mij.
Waarom eerst even bij het leerzaam en het mooie? Wat haalde je er wel uit? Zo?
Nou, kijk, achteraf vind ik wel dat we goede dingen gedaan hebben. Hè. Een van de klussen, ik noem even, was fokken. Dat was een hele. Daar zijn we financieel ook toch wel vrolijk van geworden. Ondanks de triestheid van dat bedrijf ontzettend onderuit ging. Maar dat ging knetter failliet. En er was helemaal geen sociaal plan. Dus die mensen die dit is je laatste dag en tot ziens. En doordat wij daar flink in zijn gegaan, hebben we daar gewoon heel veel miljoen neer kunnen zetten om die mensen toch nog in een paar weken tijd sollicitatietrainingen te geven. Introductiedagen bij bedrijven, bij Netcar, weet ik veel allemaal. En dat heeft gewoon wel mooie resultaten opgeleverd, weet je wel. En ik vond het zelf ook heel leerzaam om te kijken hoe het bestuurlijk ook in Nederland in elkaar zit. Een van de mooie opmerkingen die ik ook nooit zal vergeten is dat we waren met heel veel toch wel weer sociale projecten bezig. Hè, met mensen een afstand tot de arbeidsmarkt.
En zochten jullie daar ook specifiek op of kwam dat ook op je pad?
Nou, dat was meer weer gedreven door de programma's die er waren. Klinkt dan vervelend eigenlijk. Hè? Ik doe altijd leuke dingen, maar dat is eigenlijk allemaal toevallig. Maar weet je wat, dan was er in Almere gewoon een heel groot project. Hadden we eigenlijk geschreven al voor mensen met een afstand tot jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. En dan moest een wethouder daar een handtekening op zetten. En dat duurde maar. En de deadline kwam bij. En dan werd ik dan chagrijnig. Je kent me, ik kan ook wel een beetje kort zijn soms. En dan zei die, op een gegeven moment zo'n ambtenaar die zegt, Ko, je bent nog jong, ik snap je onrust. Maar je moet één ding heel goed begrijpen in de politiek. Van mensen worden afgerekend op wat ze doen. En niet op wat ze niet doen. Hè? Dus als een wethouder kwam erop neer. Als een wethouder een handtekening zet. En heel voortvarend bezig is met zijn samenleving. Dan gaat hij dus risico's lopen. En dat kan eng zijn. En dat is misschien een uitspraak van niks. Maar dat heeft wel ook weer tot de dag van vandaag. Hoe gaan we om met deze wereld? Wat doet de politiek wel en niet? Zitten we met de waan van morgen of kijken we op de langere termijn naar wat er nou echt nodig is met het klimaat? Of noem het allemaal maar op.
Want je gaf het ook al aan, twee rode lijnen. Eén is toch een soort ideële gedrevenheid en de andere was de muziek, zeg maar.
Ja. Ja.
Maar waar komt voor jezelf, denk je, die ideële gedrevenheid vandaan?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo heel goed. Misschien is het ook wel dankzij het feit dat mij veel gegeven is. In de zin van, als ik bijvoorbeeld met mijn vrouw thuis door de jaren heen veel discussies heb over hoe zij gepest werd, bijvoorbeeld op de lagere school, en wat dat voor effect heeft in je latere leven. Ja, ik niet. Ik was al het lievelingetje op de kleuterschool, weet je wel. Ik was altijd de klasvertegenwoordiger.
Een soort dankbaar mens en je voelt eigenlijk misschien daarom de...
Nou ja, als je dus zo, mijn zoon zou zeggen, arrogant bent. Maar ik bedoel eigenlijk gewoon toch zelfverzekerd. Ik zit gewoon goed in mijn vel, vind ik. En ik laat me niet zo snel gek maken. Maar dan kun je dus ook beter zien dat een ander misschien niet zo goed in zijn vel zit. Of dan sta je, dan word je misschien, heb je niet zo'n last van allerlei eigen onzekerheden om je medemensen aan te kijken op straat als je die niet kent en zeggen van God, kan ik je helpen? Of weet je, dan ben je misschien niet zo bang. Dus daar heeft het denk ik mee te maken. Plus natuurlijk met mijn ouders, die hadden allebei wel ook wel iets van. Je moet wel wat betekenen in deze samenleving. Katholieke opvoeding zit er natuurlijk ook bij. Bhagwan, Rudolf Steiner, Dus ja. Maar goed, je moet het niet overdrijven hoor, want zo leuk ben ik ook niet.
Nee, precies. Het moet wel leuk blijven. Of niet?
Ja, ik heb ook heel veel ruzie met heel veel mensen. Maar ik heb wel een heel groot, misschien soms heb ik daar wel een beetje last van, te groot rechtvaardigheidsgevoel. Ja, ik vind dat ik ben blij met mezelf en dat bedoel ik dus niet arrogant, maar ik ben heel dankbaar in die zin. En ik vind ook, kijk, wij hebben hier in huis ook wel eens discussies, Kees, of als we het nieuws van de dag ervoor zitten te bespreken. Het is natuurlijk te dol voor woorden dat als je ziet... hoe we leven, dat we dan zo goed kunnen zeiken met elkaar in Nederland. Dit deugt niet en dat deugt niet. En ze doen maar daar en zo. En dan denk ik, wat doe jij dan daar? Ja, dan maak ik een rare opmerking, weet je wel. En daar ben ik wel een beetje mee klaar, om eerlijk te zijn.
Ja, precies. En zie je dan ook voor jezelf in de loop der jaren gewoon maatschappelijk dingen veranderd? Of is het meer, of ligt de verandering meer in jezelf, zeg maar? Dus dat je het...
Nee, ik denk voornamelijk, dus misschien wel allebei. Misschien word ik ook wel feller, zeker de laatste tijd, omdat ik wel zie dat de samenleving op een rare manier verandert. En dat is raar, dat heeft natuurlijk ook met mijn werk hier ook te maken. Ik spreek natuurlijk heel veel mensen en aan de ene kant word ik daar dus ongelooflijk blij van. Als ik hoeveel van onze... sprekers hebben het niet over hun liefdevolle organisatie, over hun waardegedreven handelen, over noem het maar op, hè, waar het heel vaak neerkomt op respect hebben voor elkaar. Gisteren nog met Katja Staartjes gesproken daarover. Het is natuurlijk allemaal hetzelfde. Hè. Wees een beetje aardig tegen elkaar, heb respect voor elkaar, luister eens naar elkaar.
Eigenlijk heel basis, zou je zeggen.
Hoe simpel kan het zijn? Ja. Weet je wel. En dat vind ik een hele mooie trend, lijkt het wel. En die lijkt natuurlijk op waar ik vandaan kom, uit mijn nest. Dat waren toch een beetje oude hippies van Love and Peace en zo. Weet je, zijn die jongens ondertussen allemaal CEO van Shell en zo. Maar dat heeft me misschien wel gevormd. En dat kom ik hier ook tegen. En tegelijkertijd zie je natuurlijk een samenleving die inderdaad polariseert, weet je. Dat is... waarin ik ook steeds meer merk, maar misschien is het wel mijn leeftijd hoor, ik moet daar ook kritisch over zijn, van het hufterige gedrag van mensen, het volkomen respectloze, zelf geen flikker uitvoeren, de buren niet kennen en ondertussen maar lopen te roepen dat...
Ja, vooral dat de roepen, zeg maar, zonder iets te doen, dat is iets wat je...
Dat is natuurlijk
gewoon
afschuwelijk. Ja. En dat is natuurlijk overal. Ik bedoel, ik had het al in mijn band, weet je wel. Ik bedoel, kijk, gezeurd wordt er altijd, hoor. Het is niet dat we dat laten wij hier ook lekker blijven zeuren. Ja. Maar het is wel fijn als het een beetje constructief is, als het ergens naartoe gaat, als je een alternatief hebt. Ja, als je zegt van, ze doen maar in Den Haag, wat doe jij dan in Den Haag? Hè? Als je roept van... die raadsleden hier in Alkmaar, die zitten een beetje dik geld te verdienen en ze doen niks... Nou, ben jij lid van een politieke partij? Weet je, en dan hoeft niet eens politiek te zijn. Hè? Het kan ook inderdaad gewoon in je buurt zijn. Want ik ben er wel van af hoor, om de wereld te redden. Dat trek ik niet meer. Maar ook thuis hebben wij wel eens tegen elkaar gezegd. Weet je, in alle, want ik word er helpt, ik weet niet hoe jij dat ervaart. Maar als ik naar de nieuwe zijderoute kijk, onze man bij de Taliban. Of is het al iets wat luchtiger zoals een reizenwaars... Wat je nou ziet wat er in de wereld aan de hand is. En dan valt je bek toch open als je ziet hoeveel er over geklaagd wordt. Dan denk je, hoe durf je? Hoe durf je?
Ja, precies. En tegelijkertijd is het inderdaad misschien ook wel weer doordat je zegt... doordat er zoveel weggestopt wordt, hè, waar je het eerder dit interview ja. over had, ja. Ja. dat misschien mensen dus ook niet zien, zeg maar. Nee, is, heeft het ook iets met het systeem te maken?
Nou, ja, en dat, daar hebben we natuurlijk ook een ander probleem. Gelukkig hebben we daar ook weer allerlei sprekers voor. Hè. Van op het, ik heb laatst al van die discussie en dan zeg ik, goh, heb je gisteren niet het nieuws gezien dan? Nee, dat kijken we dus niet meer. Ja, wat kijk je dan wel? De algoritmes van Facebook of TikTok of... En die hebben dan gisteren een geit gezien die over een kruiwagen struikelt. En die hebben ze, dat vonden ze leuk. En dan krijgen ze er nog 500. En dan denken ze dus dat elke geit over een kruiwagen struikelt. Ja, maar zo werkt het niet.
Ja, dat is een mooie metafoor.
En dan vind ik dus ook het discussiëren steeds ook moeilijker worden. Hè? Want dan heb je op een gegeven moment wel een eigen waarheid. En zeker als het dan in mijn eigen omgeving is, dan wil ik mensen dan nog wel eens informeren van, goh, kijk eens even naar de Social Dilemma, een prachtige documentaire over hoe social media werken, of kijk eens naar dit of dat. Heel af en toe wordt daar wel naar geluisterd, maar heel vaak ook niet, want dan ben ik afdeling links gelul natuurlijk. Dat is, dan heb je weer die intellectueel uit de grachtgordel, weet je wel. Nou, word ik niet aan de gracht, maar... nee, dus het is, dat vind ik wel triest. En dan hebben wij weer, denk ik, jij en ik, hier ook weer de uitdaging om daar mensen voor neer te zetten. Die eens kunnen vertellen van, nou, hoe werkt het met social media? Maar hoe zit het ook met het hele generatie gebeuren?
Precies, waar zitten die botsingen?
En waar liggen ook kansen? Hè? Rudy van Belkom heeft een heel mooi boekje over geschreven. Ook als het gaat om juist die social media, die generatie. En wat dat zou kunnen betekenen voor het politieke proces. Dan denk ik, ja, dat vind ik toch wel echt. Dat vind ik wel wat fijn dat we dan mensen hebben.
Ja, dat is precies. Want dat is ook... Je rolt eigenlijk overal in. Ja. Hier ben je
ook ingerold.
Ook een beetje ingerold, zeg maar. Ondanks dat er wel die raakvlakken waren natuurlijk. Ja. In de zin van dat je er ook vroeger je ideeën had over een dergelijk bureau, zeg maar. Precies, kan je je ei kwijt?
Hier?
Ja.
Ja, ik ben hartstikke blij. Jij betaalt maar niks en ik zit er nog steeds. Nee hoor, dat is flauw.
Dat is die ideale insteek, die wordt gewaardeerd.
Nee, kijk, normaal zit ik inderdaad op jouw stoel. En ik ben gewoon dolgelukkig, want ik vind het gewoon echt heel fijn. Kijk, ik ben een van mijn eerste lessen sociologie was zo'n docent. Die zat daar zo'n act te houden achter zijn... op zijn podium met zo'n krant voor hem. En die keek zo wat verveeld naar die groep nieuwe studenten. En die zei, sociologen werkloos. En die draaide zo de krant om. Zo van, allemaal problemen. Doe er wat aan. Ja, weet je wel. En die gaf ons ook als opdracht mee. Die zegt, kijk, sociologen... Die moeten zich bezighouden met het onmythologiseren van de samenleving. Hè. Dat komt er in feite op neer. Cut the crap. Weet je wel, ga ermee bezig om wat niet waar is aan het licht te stellen, zeg je dat zo. En kom met goede kennis. En dat ik dat, want ik dacht dat ik met pensioen was. We hebben er nog even vergeten te zeggen dat ik 25 jaar gewoon lekker dus inderdaad in zo'n bruiloft en partij een beetje
25 jaar, dat is ook niet niks. Maar dan gaan we straks even verder. Want volgens mij wel
carrièrebreuk. Maar weet je dat ik dat nu op mijn oude dag daarmee bezig mag zijn? Want dan ben ik eigenlijk gewoon weer terug in 1990. Wat was het? 86 dat ik ging studeren en... Ja, joh, er zijn zoveel mensen die het waard zijn om naar geluisterd te worden. En nou ja, wij zitten er al vaker over te denken van wat je net ook zei, van is die samenleving nou veranderd? Die is natuurlijk ook veranderd. En een van de dingen die vaak in de analyses naar voren komt, is toch het gemis aan een kerk. Ja, niet dat ik het God-idee mis, want dat vind ik wel fijn.
Ja, het is een grote stroom van individualisering.
Nou, absoluut. En het hele zingeving, een verbindende verhaal, of het leidende verhaal, hoe je het ook noemen wil, dat is natuurlijk bijna nergens meer te krijgen. Hè? Dus een van de ideeën waar we mee spelen is van, in hoeverre is het nou niet eens aardig? Laatst fietste ik hier in de buurt weer langs zo'n lege kerk. En nogmaals, het is geen pleidooi voor een kerk, want die hoef ik niet. Maar een plek waar wij als samenleving één keer in de... Nou, laat het voor mij maar één keer in de maand zijn. Hè, dat je hier eens in het theater of in wat voor zaaltje dan ook... eens met elkaar na kan denken over een bepaald thema. He, waarbij wij dan, want we barsten ervan, het hele kenniskapitaal hebben wij hier in huis.
Absoluut. Ja.
He, goede mensen neer te zetten, daar hoef je niet mee eens te zijn. Maar luister eens naar een ander geluid, weet je wel. Met het risico dat je allemaal alleen maar weer mensen binnenkrijgt die die boeken al gelezen hebben. En wij nog steeds de generatie Z niet te pakken krijgen we natuurlijk. Maar,
ja, waarschijnlijk is het ook niet alleen die generatie. Het zit natuurlijk wel wat...
Ja, dat zit veel verder dan alleen die generatie. Ja, ja. Absoluut, absoluut. Kijk, en het verbaast mij... Nou ga ik toch even een politiek pleidooi houden. Van, ik zat laatst te kijken dat ze weer bezig zijn met zo'n cultuuronderzoek in onze gemeente Alkmaar. En ik lees daar nergens iets over dit soort dingen, weet je wel. Dan hoor ik het wel over... nou, als je naar de geschiedenis kijkt, hoeveel geld er wel niet naar AZ is gegaan. En dat gun ik elke voetballiefhebber. Maar, en als ik op het Waagplein het volk gelardeerd hoor worden met muziek... Dan vliegen de Amsterdamse gezellige liedjes en de snollebollekers over me heen. En dan denk ik, ja, het lijkt wel alsof we elkaar ook wel niet slimmer willen maken dan nodig is of zo. Weet je wel? Dan denk ik, is dat nou echt? Is dat nou voor de politiek? Is dat nou het lichtende verhaal?
Ja, en is dat dan ook weer, om even terug te komen naar die wethouder, zie je daar dan ook dat in terugkomen?
Met die wat?
Nou, je had het over een wethouder. Of de, he, nou, die, ja, tuurlijk, die niet die knopen konden, omdat alles wat hij doet wordt...
Nou ja, kijk, ik zou pleiten...
Er zit meer frictie in bepaalde beslissingen misschien.
Nou ja, het is natuurlijk... Kijk, ik snap wel dat dat allemaal niet zo makkelijk is. Hè. Zeker voor een politicus, want die moet straks weer opnieuw gekozen worden. De meesten die willen dat, hoewel de meeste raadsleden lopen al gillend weg... omdat ze het veel te druk hebben voor een rot salaris, voor de duidelijkheid. Maar dan is het handiger om... om à la de Romeinen... wat zeiden we, aan brood en spelen te geven in plaats van... Om met de Grieken Aristoteles en Platon nog eens een keer een discussie te laten voeren op het forum.
Ja.
Hè, dat is nou eenmaal niet zo populair. Maar de vraag is, moet je er dan toch niet doorheen? En al is dat dan... Maar je hebt gelijk, dat is het antwoord dan op je vraag. Misschien begint dan zo'n wethouder daar wel niet aan. Want die denkt, wie zit daarop te wachten?
Nee, dus daar ligt misschien de uitdaging. En daar ligt
zeker.
En daar is misschien ook een rol uiteindelijk voor een bureau als ons, zeg maar. Hè? Ja. Naast alle de zakelijke markt die we bedienen.
Ja, ja. En nogmaals, je vroeg naar hoe blij ik was. Maar dan ben ik dus met deze club heel blij. Want ik weet ook, zei, kijk, natuurlijk moet hier ook de kachel branden. Maar als het voor niks moet, zijn we er ook. Als we het belangrijk vinden. En... Ik denk ook, kijk, als je in een samenleving, nou ben ik echt de socioloog aan het uithangen, maar een beetje knap van laten functioneren, dan is voetbal en snollebolletjes vrees ik toch niet genoeg. En daar heb jij, vind ik, als overheid wel een taak in. Hè, om goede initiatieven op dat gebied, in ieder geval minimaal te ondersteunen, weet je wel. Hens.
Kijk eens. Koot, nog eventjes. Hè. We zitten al aardig we zijn al aardig lang in gesprek. Dus we gaan het ook niet te lang maken. Maar toch, hè, want je hebt het over... We kunnen natuurlijk niet een periode van 25 jaar zomaar overslaan.
Nee.
Hè. Veel gedaan. En dan opeens hè, gezegd dat werkleven... de stropdas gaat aan de kapstok. En 25 jaar op het podium gaan. Dat is een lange tijd.
Erg, hè? Op een gegeven moment denk je ook dat je niks anders meer kan. Dat is natuurlijk ook een Nee, dat is lang. Maar ja, goed.
Met veel plezier gedaan, denk ik dan.
Ja, absoluut. Absoluut. En het is ook daar wordt wel eens... op dat hele covercircuit wordt wel eens op neergekeken. Van, zeker door... ik kan dan eigenlijk niks. Niks goed in ieder geval. Maar die drie andere lui, die hadden allemaal conservatorium cum laude afgesloten. Dus die konden echt wel wat. En dan kwamen wel eens collega's van hen tegen. En die riepen dan, ja, jullie zijn gewoon de muziekhoeren. Van, ga je een beetje... Want we speelden alles oké. Okay, dus ik wil niet alleen...
Ja, je was verteld. The Paradise on the Desperate Line.
Tot met Weense walsje zat toen met kerst. Dat He, maar dan denk ik, nou ja, ik bedoel, is dat zo? Het Concertgebouworkest speelt ook alleen maar covers, weet je wel. Die is toch ook niet een creatief, tenminste niet,
ja,
die staat toch ook niet in eigen nummers te schrijven of zo. Die spelen ook al 300 jaar Bach, weet je wel. En daarnaast vind ik het, vond ik het ook persoonlijk... Ja, gewoon fantastisch om elke keer te zien dat mensen blij van je worden. Dat is wel leuk van dat vak, hoor. In tegenstelling tot die psychiatrie. Hè, daar kwam ik natuurlijk gewoon wel eens... Nou, toen ik daar dus mee stopte, toen ik ging studeren... Toen keek ik gewoon, toen liep ik in Amsterdam en toen keek ik naar de lucht en dacht, oei, ja, die lucht is wel blauw, zeg. Ja, ja. En dat had gewoon te maken met dat je toch 8 jaar lang in een sfeer zit. Ja, ik bedoel, ik kon er verder wel tegen en zo, maar het is niet leuk. Ja. En als je in die muziek zit, iedereen is blij als je komt. Ze willen niet dat je weggaat. Je krijgt nog geld ook. Ja. En je staat gitaar spelen, weet je. Dan denk ik, ja...
En precies, misschien heeft dat in die zin je dus ook wel een vorm van... Hè, dus die blauwe lucht, die wil je eigenlijk overal nu laten schijnen.
Ja, en die zou ik ook voor iedereen willen laten schijnen. En dat heeft natuurlijk niet alleen met wat ik dan voor hen ga doen te maken. Laat dat heel duidelijk zijn. Maar als mensen zich eens zouden realiseren... Hè, als ze eens inderdaad eens naar die vervelende documentaires kijken... Of eens gewoon naar het nieuws kijken. En ze lopen dan nog eens naar buiten. En ze kijken eens om zich heen. Nou, misschien wordt die lucht dan vanzelf wel blauwer. Weet je, daar hoef ik niks van niet eens wat voor te doen.
Precies, maar het is in ieder geval iets wat je drijft.
Ja, zeker. En ja, nogmaals, dat vind ik hier. Ik hoop dat ik vanaf volgende week zit ik weer daar. En gewoon met prachtige mensen kan spreken.
Even kijken, Ko. Zijn er nog dingen van dat je denkt... dat heb ik nog even gemist in dit gesprek. Van...
Heb ik de groet al gedaan aan mijn moeder?
Dat nog niet. Nee, ik denk, als we op dit niveau weer uitkomen... dan wordt het tijd voor de laatste vraag.
Nee, ik heb niks gemist, kijk.
En de laatste vraag is toch, hè? Jij gaat op je scootertje straks naar huis.
Ja.
En daar een spoorwegovergang...
Mis.
En je denkt inderdaad eventjes, die neem ik nog eventjes en daar komt die trein.
Ja.
Je wordt geraakt. Niet direct dood. Je ligt onder het systeemplafonnetje in het ziekenhuis. Je hebt een half uur te leven. Ja, wat denkt Ko van Gorssel dan?
Ja, ik had me natuurlijk op deze vraag al voorbereid. Ik heb hem zelf ook al 30 keer gesteld. Ja, nee, dan kan ik toch gewoon... kijk, ik kan niet zeggen dat ik zonder spijt doorga, hoor. Er zijn best wel dingen in mijn leven geweest dat ik denk... Goh, dat had ik toch anders moeten doen. Of mensen kwijtgeraakt door mijn weinig milde gedrag soms. Dan verlies je ook wel eens mensen. En dat vind ik dan eigenlijk ook wel heel erg. Tegelijkertijd, ik kan mezelf heel goed in de spiegel aankijken. En... Ik heb dan wel een heel rijk leven gehad. En ik denk ook, en daar kan ik alleen maar trots op zijn, maar ook met jou, Kees. Want ik kan me herinneren dat wij nog een paar weken geleden in de keuken hier stonden te praten over dat plan van hoe kunnen we nou met ons kapitaal die samenleving beter maken. En dan werden we eigenlijk al moe bij de gedachte van hoe we dat allemaal moesten regelen. Toen zei jij tegen mij, maar als het dan niet lukt... Dan zei ik, nou ja, dan hebben we het in ieder geval geprobeerd. En wat mij betreft vind ik dat al prachtig. Laten we het gewoon proberen.
Ja, precies. Maar goed, ik begrijp in ieder geval met dankbaarheid kijk je terug op een rijk leven. Wat
absoluut.
Dat betreft dan.
Ja,
in dat
heel
geval.
Erg.
Ja, maar ja. Precies, we zijn nog niet van Ko van Gorssel af, dames en heren. Want volgende week zit hij weer hier op deze stoel. En gaat hij in gesprek weer met weer een aantal inspirerende sprekers. Dus ik zeg tot volgende week met Ko van Gorssel. Dank voor het kijken.